Genesis 28, een gedeelte waarin Jacob op reis gaat naar de andere tak van de familie, zoals het zo mooi heet, in Haran, Padan-Aram, of hoe het maar heten mag. En waarbij hij de eerste de beste nacht, dat het duister wordt, staat er in vers 11, dat de zon onderging, terechtkomt in een plaats waar hij ter ruste zich begeeft. En zijn hoofd legt op een steen, die fungeert als hoofdpeluw, waarna hij de hemel geopend ziet. Dat is in ieder geval wat vermeld werd in vers 12. Hij droomde en ziet een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte, en ziet de engelen Gods klommen daarbij op en neder. We hebben die geschiedenis in zijn geheel besproken en ook gezien hoe Jacob de andere morgen wakker wordt en zegt: gewis, de Heer is in deze plaats. Dat is vers 16 van Genesis 28. Gewis is de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij zegt dan: dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Waarna hij opstaat en de steen die hij tot hoofdpeluw gelegd had, zette hij tot opgericht teken, staat er in vers 18, en goot daar olie bovenop en noemde de naam die plaats Bethel, daar toch de naam die stad tevoren was Lus. Loets moet je geloof ik zeggen. Maar ja, dat maakt ons niet uit, hè. De naam was tevoren Lus, maar Jacob veranderde de naam in Bethel, althans. Die naam gaf hij er zelf aan en die naam blijft ook van kracht, zelfs tot in onze dagen aan toe. Het bijzondere van deze geschiedenis is dat we hier een typologische uitbeelding hebben van gebeurtenissen die veel later zouden geschieden. En nog sterker, het geeft een uitbeelding van de dagen waarin wij leven. Dat maakt het allemaal wat moeilijk. Ik heb vorige keer ook gezegd dat het eigenlijk onmogelijk is om deze profetische en typologische betekenis van deze geschiedenissen te bespreken zonder een behoorlijke kennis van de Paulinische brieven. Dat wil zeggen, in de Paulinische brieven wordt immers gesproken over de bijzondere aard van de tijd waarin wij leven, de tijd die als het ware ingeklemd ligt tussen wat wij dan gemakshalve noemen de eerste en de tweede of wederkomst van Christus. De zaak is namelijk dat de roeping van de gemeente in onze dagen niet deel uitmaakt van de normale ontwikkeling van Gods heilsplan, maar integendeel, het is wat we dan gemakshalve ook noemen een tussengeschoven periode, is een van de uitdrukkingen die ervoor gebruikt wordt. Eigenlijk moeten we zeggen dat onze tegenwoordige bedeling een soort van onderbreking is in de normale gang van zaken in de heilsgeschiedenis, omdat God in deze tijd eerst wat anders doet. Het is precies zoals het in Handelingen 15 staat, en daar vind je een kerntekst, zoals ik dat dan wel eens noem, met betrekking tot deze zaak, waarin er staat in Handelingen 15 dat God in deze tijd eerst een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam, waarna hij alsnog de vervallen hut van David weder zou oprichten en wat daarvan verbroken was zou weer opgebouwd worden enzovoorts. De eenvoudige gedachte is, neem ik een krijtje ter hand, dan kunnen ze heel aardig daarin aankijken tegen mijn tekenwerk. Neem ik een krijtje ter hand. De gedachte is namelijk dat de normale gang van de heilsgeschiedenis beginnend bij Adam voortloopt tot de verschijning van de laatste Adam, namelijk de verschijning van de Heer Jezus Christus. Ik zet er uit gewoonte, zet ik er meteen een kruis bij. Niet ter herkenning zozeer, maar inderdaad als een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. Want het punt is dat volgens de oud-testamentische profetieën daar, bij de eerste komst van Christus, het nieuwe verbond zou aanbreken en dus ook het koninkrijk van de Messias opgebouwd zou worden. Wat er gebeurd is, hebben wij vaak genoeg besproken inmiddels, wat er gebeurd is, is dat Israël, voor wie de beloften bestemd waren, dat Israël ongehoorzaam geweest is, niet geloofd heeft in de Heer Jezus, in Jezus van Nazareth als de beloofde Messias. En als gevolg daarvan is, overigens in overeenstemming met de profetieën, Israël terzijde gesteld, zoals dat heet, is verstrooid geworden. Dat is een betere Bijbelse uitdrukking. Nog anders, Israël dat Ami, oftewel Gods volk was, uit Hosea 1 en 2, is Lo-Ami geworden en in plaats daarvan verzamelt God zich in deze dagen een volk uit de heidenen voor zijn naam, om vervolgens in de toekomst alsnog weder te keren, dat wil zeggen de Messias, de Heer Jezus, zal alsnog wederkeren om vanaf dat moment inderdaad alsnog zijn beloofde koninkrijk op aarde te brengen. En ik zet er nog maar even geen verdelingsstreepjes in of zo. Dat doet het bijna automatisch. Maar ik laat het maar even zitten. Het gaat erom dat vanaf de wederkomst van Christus of beter nog vanaf het begin van de wederkomst van Christus, diezelfde Christus bezig zal zijn met de opbouw van zijn koninkrijk op aarde, beginnend bij Jeruzalem en daarna ook over al de andere volkeren. En zo komen we dan tot de 1000 jaren waarin Christus op de aarde en in ieder geval over de aarde zal regeren over alle volken als vervulling van de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Om dan over de belofte van aan Adam nog maar even te zwijgen. Want het hoort er eigenlijk bij. De gedachte is dus dat als in de toekomst bij de wederkomst van Christus de heilsgeschiedenis weer verder gaat, dat het dan ook inderdaad aansluit bij de gebeurtenissen rond de eerste komst van Christus. Ik nog even de profetieën van Daniel in herinnering mag brengen. Dat is het gemakkelijkste om erbij aan te halen. Daniel 9 vinden we de profetie over de 70 weken, waarbij er 69 vervuld waren. Vijf dagen voor de kruisiging van de Heer Jezus, op de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat was de laatste dag van de 69 weken. En in de toekomst zal dus alsnog, met ingang van wat ik dan nu maar even gewoon noem, de wederkomst van Christus, zal alsnog een periode beginnen van 1 week, namelijk de 70ste week. En die leidt dan tot de bekering van Israël, waarna vervolgens het evangelie en daarmee ook het koninkrijk gevestigd zal worden over de overige volken. Het punt is dan dat de geschiedenis in de toekomst verder gaat waar hij gebleven is, alleen in de tussentijd zegt Handelingen 15, ik weet niet aan mijn hoofd welk vers het is, zegt dat God eerst de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Let op de drukfouten, sommige bijbels geven door zijn naam. Het is vers 14 van Handelingen 15. Simeon heeft verhaald, Handelingen 15 vers 14, hoe God eerst, daar gaat het om, eerst, dat betekent dat er daarna nog meer komt, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, en een veeën voor zijn naam. En dan vers 15, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is in Amos 9, na deze, en dat betekent dus daarna, na deze, dus nadat eerst dat volk uit de heidenen verzameld is, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel, de tent, de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is weder opbouwen en ik zal dezelfde, of namelijk ik zal dezelfde weder oprichten, opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. En dan vers 18, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Mijn vader placht dan te wijzen op het meervoud in vers 18 van al zijn werken. Niet goden is zijn werk van eeuwigheid bekend, maar goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat zijn er dan minstens twee. Hè? Daarna kun je nog verder onderverdelen natuurlijk, maar het zijn er minstens twee. Namelijk, het een is het herstel van de troon van David, dat wil zeggen de oprichting van het koninkrijk van de zoon van David. Het ander is, en dat blijkt hieruit het verband, de roeping van de gemeente in onze dagen. Dus ik krijg de roeping van de gemeente in onze dagen en daarna het herstel van Israël. Ik schrijf het een beetje met opzet een beetje scheef eronder, omdat ik niet al te nauwkeurig het uit wil leggen nu. En dan in de toekomst alsnog het herstel van Israël. Strikt genomen wordt die troon, die teken ik altijd zo, hè, die stoel daar, hè, pas opgericht op aarde, officieel aan het begin van, of aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat wil zeggen bij de komst van de Heer op de Olijfberg. Ik zei officieel, omdat het in de praktijk niet gebeurt natuurlijk. Want in de praktijk is het dan niet eens in Jeruzalem. Jeruzalem is dan verwoest. Op dezelfde dag. Dat staat er nog eenmaal in Zacharië 14. Dus dat kan niet missen. Jeruzalem verwoest en de Heer verschijnt op de Olijfberg. In die volgorde staat het en zo gebeurt het uiteraard. Maar vanaf dat moment, vanaf de verwoesting van de tegenwoordige Joodse staat, krijgen we het herstel van het Rijk van David, van het Koninkrijk van David, onder aanvoering uiteraard van de zoon van David. Het is vrij algemeen bekende kost langzamerhand. Maar het gaat erom dat we even goed zien dat de tegenwoordige tijd, de tijd waarin wij dus leven, of onze bedeling, of hoe je dat maar noemt, inderdaad een onderbreking is in de heilsgeschiedenis. Dat is ook het, nu ik het er toch over heb, dat is ook dat natuurlijk de achtergrond van de, en ik zeg dat maar, je zou het uit moeten schreeuwen natuurlijk. Dat is natuurlijk de achtergrond van alle gebeurtenissen die zich vandaag aan de dag afspelen. Hè? Nou ja, die zie je niet, maar die staan er in de krant. Hè? Dat bedoel ik maar. Hè? Heel dat gebeuren in het Midden-Oosten. We hebben er hier jaren geleden trouwens uitgebreid over gesproken. Toen we Daniel, de profetie van Daniel, besproken hebben. Maar al die gebeurtenissen, die zijn niet alleen voorzegd. Maar bovendien moeten ze plaatsvinden. Opdat de situatie in de wereld weer gelijk zal zijn. Althans, in bepaalde hoofdlijnen althans. Gelijk zal zijn aan de situatie zoals die in het verleden ook inderdaad was, want van daaraf gaat de geschiedenis dan weer verder. Met al die staten, de rijken daar in het Midden-Oosten, zal ik maar zeggen, daar komt het ongeveer op neer, rond Palestina, rond de overigens ongelovige Joodse staat, want zo was het aan het eind van de 69e week ook, en zo gaat het dan inderdaad verder, en alle profetieën die toen van kracht waren, of uitgesproken werden zelfs bij de eerste komst van Christus, door de Heer Jezus zelf bijvoorbeeld, die zijn dan inderdaad weer van kracht en zullen alsnog hun definitieve vervulling vinden. We hebben daar trouwens ook vorige keer al wel even bij stilgestaan. Waar het nu om gaat, dan neem ik de draad van de geschiedenis weer op, want het is noodzakelijk om ook de rest van het verhaal te begrijpen. Waar het om gaat, is dat deze geschiedenis van Jacob hier op typologische wijze en ook bij herhaling een illustratie geeft van de tijd waarin wij leven. Van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. De term was uit Efeze 3 vers 9. Waarbij Jacob zijn familie verlaat, dat wil zeggen beloofde land verlaat, daaruit verdwijnen moet, om wat voor reden dan ook, dat doet er nou niet toe, maar in ieder geval, hij verdwijnt om daar pas na 20 jaren terug te keren. Dus u zet zonder aarzelen hier even een 20 bij. Hè? Want die 20 jaren van Jacob bij Laban zijn een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling, al moet ik er strikt genomen bij zeggen, dat die 20 niet loopt tot hier, maar tot hier. Dat wil zeggen niet tot het begin van de 70ste week, maar tot het einde van de 70ste week. Waarom dat is, dat ga ik nou niet uitleggen. Die details die bewaren we alweer voor een andere keer, wanneer het meer aan de orde is. Maar het gaat erom dat die tijd inderdaad gemeten wordt als een 2, of als een 20, of als een, nou, een 2000, het ligt zeer voor de hand, hè. 2000, omdat dat kennelijk, want dat blijkt gewoon uit de profetieën, de tijd is die gemeten wordt. Namelijk, ja, laat ik het nou voorzichtig zeggen, anders krijgen we dat gedoe weer, hè. 2000 jaren van 360 dagen, hè. 2360 dagen, en dat gedeeld door, gaat zo, hè. 365,2424 en dat opgeteld bij de datum van de opstanding van Christus kom je uit aan het einde van de 70ste week. Daniel, dat is verhaal, hè? Nou goed, daar hebben we het niet over, het is ook niet echt van belang, maar het is natuurlijk wel een Bijbels gegeven dat die tijd zo gemeten wordt. De 2000 zijn immers de 2000 ellen van de afstand tussen de ark des verbonds en het volk Israël bij de doortocht door de Jordaan. Eerst de ark, dan 2000 el niks, want toen moest Israël nog inlopen. En 2000 el later kwam dan Israël zelf. Oftewel, eerst de ark, dat is een type van Christus, in zijn opstanding uiteraard. En 2000 later komt Israël pas. En dan kom je dus inderdaad aan het einde van de 70ste week van Daniel terecht. Het zijn trouwens ook de twee dagen van 1000 jaar uit 2 Petrus 3. Heb ik er nog één vergeten? Twee dagen van 1000 jaar. Ja. Oftewel, maar dan krijgen we typologie natuurlijk weer. Dan krijgen we de twee volle jaren van Paulus in de gevangenis in Rome en dat soort dingen meer. Hè. Goed, ik ga er niet verder op in, want daar zijn we er voorlopig nog niet mee klaar. Maar gaat hem erom dat die 2 of die 20 op een of andere wijze inderdaad de aanduiding is in ieder geval van die onderbreking. Van de tijd tussen de dood en opstanding van Christus en de uiteindelijke bekering van Israël als volk wel te verstaan. En daar gaat het om. Jacob gaat dus naar de andere tak van de familie. Dat is helemaal moeilijk om uit te leggen. Vooral als je het nooit eerder gehoord hebt. Maar dat maakt het er niet anders van. Hij gaat naar de andere tak van de familie. Die tak namelijk van Padan Aram, de hoogvlakte, zoals we gezien hebben. De familie van Betuel, wiens naam hetzelfde betekent als Bethel, uiteraard. Kortom, hij komt bij die familie terecht die Israël altijd de uitbeelding is van, laten we zeggen, de erfgenamen van de belofte, maar dan niet in het land, maar in het buitenland. De oudere tak van de familie bovendien ook, want het is inderdaad de oudere tak van de familie. En daarmee zijn zij een uitbeelding van de gemeente in onze dagen. Zo is het nou eenmaal. En als Jacob naar die tak van de familie gaat, naar die oudere tak van de familie, betekent het dat de belofte, waarvan Jacob de erfgenaam is, dat de belofte dus inderdaad terechtkomt bij de oudere tak van de familie. Er zijn twee verklaringen voor. De een is de oudere tak is de gemeente, want zo is het nou eenmaal. Laat ik daar eerst even op ingaan dan. Kijk, sinds de opstanding van Christus is de gemeente het eerste volk wat tot geloof komt. Een volk dat geen volk is. Een volk verzameld uit de heidenen. En het tweede volk wat tot geloof komt is inderdaad Israël. Ook een volk wat verzameld wordt uit de heidenen, maar dan letterlijk en in de toekomst. Maar de gemeente is dan dus inderdaad ouder. En dat betekent dat van de gemeente ook inderdaad staat dat het een gemeente is van eerstelingen. Met een hemelsburgerschap, een hemelse erfenis, hemelse roeping. Met eerst geboorterecht niet te vergeten. En zo is het nou eenmaal. Hè? Dat is nou eenmaal de gemeente. En de andere verklaring voor die oudere tak van de familie is inderdaad, maar dat is heel moeilijk om dat uit de Bijbel in een paar woorden weer aan te tonen. Dat is dat de gemeente inderdaad in hoofdzaak kennelijk gevormd wordt uit afstammelingen, in hoofdzaak gevormd wordt uit afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Dat maakt verder niks uit, ik zeg het nog eens een keer, want of men deel krijgt aan de beloofde zaligheid, is niet afhankelijk van afstamming, maar is afhankelijk van geloof. Maar niettemin is het een Bijbels gegeven dat de gemeente inderdaad in hoofdzaak gevormd wordt, geroepen wordt uit de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Hoe dat komt, gaat het niet om dat het zo is. Daar gaat het om. En dat het ook een Bijbels waarheid is. Daar hebben we het ook al eens uitgebreider over gehad. En misschien kom ik daar nog wel op terug. Er zijn verwijzingen genoeg naar. Een van die verwijzingen die ik niet genoemd heb vorige keer, is die van Genesis 28 vers 19. Waar staat, hij noemde de naam die plaats Bethel. Dat heb ik natuurlijk wel genoemd, want Bethel betekent huis Gods. En als je in het Nieuwe Testament de term opzoekt, huis Gods, dan weet je meteen wat het is. Dat is de gemeente, dat heet huis Gods. Helaas hebben er sommigen ervan gemaakt dat het kerkgebouw is. Dat is een misverstand. Het is niet een kerkgebouw. Het is de gemeente of de kerk zelf. Tussen kerk en gemeente bestaat nog helemaal geen verschil. In de vertaling kom je nooit het woord kerk tegen. Het is altijd gemeente. Dus het is in wezen hetzelfde. Maar waar het om gaat is dat niet de aanduiding is van een gebouw als huis Gods. Maar het is de aanduiding van de gemeente als huis Gods. Omdat God woont in de gemeente, in de gelovigen. En ook daar is waar gelovigen eventueel samenkomen. De gemeente, daarvan staat immers dat die bestaat uit levende stenen. Ik citeer Petrus, hè? 1 Petrus 2. Bestaat uit levende stenen die samengevoegd worden bij die ene levende steen, namelijk Christus. Wordt eraan toegevoegd en zo vereist er een heel bouwwerk. En Paulus zegt precies hetzelfde in Efeze 2 bijvoorbeeld. Waar hij zegt dat de gelovigen van vandaag, dat wil zeggen de gelovigen uit Jood en Heiden, gebouwd worden op hetzelfde fundament en tezamen opwassen tot een geestelijke woonstede Gods. Oftewel, de woonstede Gods in de geest. Maar dat betekent het, hè? Een geestelijke woonstede Gods. Ik zou bijna gezegd hebben geestelijke tempel, maar dat had ik nog even bewaard, want dat staat natuurlijk in 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld, hè? Is het 2 nog? 1 Korinthe 2? 1 Korinthe 2 geloof ik nog. Waar staat, ja, later wordt het nog een paar keer herhaald in Korinthe, hè? In 1 Korinthe. De gemeente is namelijk de tempel Gods. Of weet gij niet dat uw lichaam, enkelvoud, uw lichaam, de gemeente dus, een tempel Gods is. Het is dezelfde brief die zegt dat de gemeente het lichaam is van Christus. En dat komt omdat Christus, die God is, daarin woont. Kortom, dat huis Gods is altijd een uitbeelding van de gemeente. Het heeft niks te maken met dat het een letterlijke plaats is op aarde. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar het gaat erom dat de naam Bethel, waar je ook in de Bijbel voorkomt, op een of andere wijze voor afschaduwing is van de gemeente. Een uitbeelding is van de gemeente. Alles wat daar gebeurt in Bethel is een type van de eigenschappen en bijzonderheden van de gemeente. Dat is hier ook zo. Hij noemde de naam die plaats Bethel. Waarom? Omdat daar de hemel open was, omdat het een poort des hemels was, vers 17. Omdat het huis Gods, er staat ook Bethel in vers 17, huis Gods, maar daar is het vertaald. Omdat het huis Gods is, wel de gemeente is huis Gods, daarom heet het Bethel en dat is onder andere weer zo. omdat inderdaad God zelf, dan in de persoon van Christus natuurlijk, in ons woning gemaakt heeft. Het is een poort des hemels, op die plaats ziet men ook de hemel geopend, want wij hebben, zoals bekend, sinds de opstanding en hemelvaart van Christus een levende verbinding met de hemel zelf. Dat wil zeggen, we kunnen ingaan in die hemel, staat er, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. En op een andere plaats staat gewoon dat hij die weg is. Dat is dan Johannes 14. Kortom, het is allemaal een uitbeelding van de situatie van de gemeente in onze dagen. En die heb ik ook gezegd vorige keer, die situatie wordt weer onderscheiden van de situatie van de wereld. Want deze ladder is immers geen ladder. Deze ladder is een hoop stenen, zoals uit het Hebreeuwse woord blijkt. En dat legt dan verbinding met iets anders wat poort Gods genoemd wordt, namelijk Bab-El, oftewel Babel. Want terwijl de wereld de hemel tracht te bestormen via het opstapelen, het bouwen van bakstenen, zelfgemaakte dingen, eigen gerechtigheid en zo. En terwijl in onze dagen notabene Babel zelf verbouwd wordt, van bakstenen anders, want dat staat ook zo in de Bijbel, hè? Zal het tichelen voor steen. Terwijl dat zo is, wordt de gemeente gebouwd, maar niet met door eigen gerechtigheid, maar door levende stenen, dat wil zeggen door het leven wat God geeft. En die opgestapelde stenen hier, vertaald met ladder, zijn de tegenhanger van de opgestapelde stenen van Babel. De wereld is in de macht van Babel, maar de gemeente behoort tot het koninkrijk, tot de macht, tot het koninkrijk van Christus. Er komt nog wat anders bij. De gemeente wordt beschreven als het verborgen koninkrijk, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, terwijl aan de andere kant ook het Nieuwe Testament in 1 Thessalonicense 2 gesproken wordt over de verborgenheid of verborgenheden der ongerechtigheid, waarvan later in Openbaring 17 staat dat het gewoon Babel is. Dat betekent dus dat er twee koninkrijken vandaag en de dag naast elkaar bestaan, althans vanuit het Bijbels oogpunt. Het een is dat van Christus, maar het is verborgen en het is de gemeente. Het andere is dat van Babel, maar dat is ook verborgen. Nou, het is dat van Satan, zo moet ik eigenlijk zeggen. En het is verborgen, maar het openbaart zich in de toekomst als Babel. En het bijzondere is dat wij in een tijd leven waarin de gemeente weliswaar nog hier is, maar waarbij Babel inderdaad langzamerhand ook zich weer een plaats verovert op aarde. Dus je zou er kippenvel van krijgen als je dat realiseert. Ik zit soms in de auto, zit ik erover na te denken. En dan denk ik, ja, dat moesten die mensen allemaal eens weten. Hoe is het toch mogelijk, hè, dat men het niet weet en dat vele gelovigen het ook niet weten, zelfs geen idee van hebben. He, maar niettemin, het is volstrekte, betrouwbare, degelijke Bijbelse profetie. Daar krijg je geen spel tussen, behalve als je alles echt gewoon wil wegredeneren. Dat kan natuurlijk altijd. Maar zoals het er staat, is dat heel opmerkelijk. Wel, hier in dit gedeelte krijg je dus die merkwaardige tegenhanger van de stenen, de opgestapelde stenen, die dan vertaald worden met een ladder, tegenover dat er ook nog in vers 17 staat, poort des hemels of huis Gods, en beide termen zijn te vertalen, zijn te beschouwen als een vertaling van de naam Babel. Daar staat het tegenover. Dus het is duidelijk, die tegenhanger, aan de ene kant de volkeren met Babel en hun zelfgebakken stenen, tegelstenen, en aan de andere kant de Bethel, een uitbeelding van de gemeente met de opgestapelde echte stenen, natuurstenen. Echte stenen die men niet zelf maakt, maar die er gewoon voorhanden zijn, zal ik maar zeggen. En die dan een uitbeelding zijn van de weg tot God in onze dagen. Wij doen dat niet door bakstenen te maken, maar door en dus niet door eigen gerechtigheid op te richten, Romeinen 10, vers 4, maar door de gerechtigheid van Christus te aanvaarden, die immers komt tot alle en over alle die geloven. Zo zit het ongeveer in elkaar, dan heb ik het heel kort weer even samengevat. Maar nou even verder in vers 19. Hij noemde de naam die plaats Bethel, huis Gods, type van de gemeente dus. Daar toch de naam die stad tevoren was, Lus. Dat wil zeggen, de plaats heeft dan twee namen. Maar het aardige is dat, ik heb u vorige keer geloof ik gezegd, ik weet zo gauw niet meer wat Lus betekent. Ik had niet gedacht dat ik eraan toe zou komen. Maar Lus betekent, Niemand? Hè? Ja? Oh. Heb ik het gezegd? Nee, toch? Nee, Lus wordt vertaald met een notenboom. Dat komt omdat een paar hoofdstukken verder, dat is een hoofdstuk 30, dat Lus nog één keer voorkomt. Dat is maar één keer in de Bijbel. En dat wordt vertaald met een hazelaar. Dat is dus heel interessant dat Luz wordt alleen genoemd in verband met de geschiedenis van Jacob. Eenmaal is het de oorspronkelijke naam van de plaats Bethel. En de andere keer is het als hij takjes neemt van de... Nou, even kijken hoor, waar was het? Het was nog hoofdstuk 30. Vers 37. Hartelijk dank. Toen nam zich Jacob roeden van groen populierenhout en van hazelaar. En daar staat Luz. Luz of Luz, dat is eigenlijk een Duitse zet. Maar ja, de uitspraak kan me niet schelen, dat weet u, hè? En van kastanjen of zoiets. De vertaal... Nee, ik zeg of zoiets. In de eerste plaats, omdat het een wat eigenaardig Nederlands woord is. Is dat het meer één kastanje, twee kastanjen? Is dat zo? Of twee kastanjes? Nou goed, 350 jaar geleden was het meervoud nog een N. Maar u weet, de meervouden in het Nederlands worden steeds meer S'en in plaats van N'en. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Maar ik zei of zoiets, omdat de vertalers natuurlijk hier toch wel een beetje moeten raden. Hè? Dat weten ze namelijk niet zeker. Er staat hazelaar, maar het enige wat men tamelijk zeker schijnt te weten, is dat Luz staat voor de een of andere notenboom. Nou, noem maar op. Wat voor noten we allemaal hebben. Ik begin altijd met alfabet, apennoten en dan beukennoten, cashewnoten, verder kom ik nooit, maar... Maar dat weten ze dus niet zeker, maar daar zijn het hazelnoten geworden. Maar een notenboom, hè? Is dat ook een... Oh, is dat een noot? Nou, dat zoeken we nog eens op. Hè? In elk geval, het wordt zo vertaald met notenboom, maar... Om het nou heel precies te vertellen... Meneer Strong heeft het woord Luz in drieën verdeeld. Luz in drieën verdeeld. Hij heeft namelijk drie nummers gereserveerd voor het woord Luz... Het een is voor de naam, Luz. Het andere is voor die hazelaar. En nog een andere staat voor het werkwoord Luz. En dat komt wel een paar keer voor in spreuken, hoofdzakelijk. En daar wordt het vertaald met afwijken. Aha. Afwijken. Dat is dus de betekenis. En die naam, of dat werkwoord, wordt gebruikt als naam voor een boom. En het wordt gebruikt als plaatsnaam voor wat hier dan heet Bethel. Dus vertaal het niet met notenboom, want dan weet je nog niet wat het is. De vertaling is namelijk die van afwijken. Dat is de Nederlandse vertaling van het woord in de plaatsen waar het voorkomt. En dat is nou het aardige van het verhaal, want daar gaan we. De gemeente is immers dat volk wat geroepen wordt in de tijd van de onderbreking van de heilsgeschiedenis. Een volk niet met een aardse bestemming of toekomst, maar een volk met een hemelse bestemming of toekomst. Ik teken het ook wel eens zo, hè. Een volk met een hemelsburgerschap, wat wordt aangeduid als Bethel. Dan zie je meteen het verband met de hemel ook. Normaal gesproken, als ik zou vragen, wat is het huis Gods, dan zou je moeten zeggen, dat is de hemel, want daar woont hij. Maar ja, de gemeente is in de hemel, heeft een hemelse positie, is met Christus gezet in de hemel, is in de hemel opgeschreven, heeft hemelsburgerschap en dat soort dingen meer. Dus dat hoort dan bij elkaar. Maar tegelijkertijd heeft het ook een andere naam, namelijk Luz, oftewel afwijken. Dat is het werkwoord. Maar het moet nou een zelfstandig naamwoord zijn, dus is het afwijking. Een afwijking. En dat is precies wat het is. Namelijk de hele roeping van de gemeente, heel het werk van de roeping van de gemeente, is een afwijking, een zijtak, een andere weg is het eigenlijk, hè? Een afwijking van de normale heilsgeschiedenis. Gebeurt langs een andere route. Daarom heet het in handelingen ook speciaal de weg. Let maar eens op, moet je maar eens nazoeken, de tekst in handelingen waarover de weg gesproken wordt. Dan blijkt dat de uitdrukking te zijn voor of ter aanduiding van Gods werk in onze bedeling. De weg. Wat is er met de weg? Het zal normaal geen rol spelen als gewoon God doorging met de ontwikkeling van zijn aardse plannen. De plannen met betrekking tot de aarde bedoel ik dan. Maar dat doet hij niet. Hij bewandelt een andere weg en dus heet het werk Gods in onze bedeling de weg. En van de gemeente wordt dan ook gezegd, zijn degenen die van de weg zijn. En aan Paulus wordt gevraagd of hij eens wil uitleggen hoe dat is met de weg. He? En later in Efeze staat er dat er iemand was die wist wel van het werk Gods en van de profetieën. En toen werd hij even terzijde geroepen en toen staat er, en zij legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Gedetailleerder betekent dat in goed Nederlands. Nou ja, bescheidenlijker. Ja, dat wil zeggen dat er onderscheid is. Dat is het woord, bescheidenlijker. Er zit scheiding in, onderscheid in. tussen de weg met betrekking tot Israël en de volkeren, die pas in de toekomst vervolgd wordt, en de weg die God nu gaat met betrekking tot de vorming van dat volk voor zijn naam in verband met de hemel. Het is dus een afwijking. Dat is één verklaring, maar er zit nog een andere aan vast. Er zit een andere aan vast, want die afwijking die ik nou zo naar boven getekend heb, diezelfde afwijking is ook de afwijking van Jacob naar Padanaram, naar Haran, naar de familie, naar Laban, weet je wel, en hoe die hele familie dan maar heet. Het gaat namelijk via een andere route en beter nog, het gaat via de andere tak van de familie. Nou, dat is ook het verhaal van wat ik net even weer aanhaalde. Ik kom meestal niet zoveel verder dan het alleen even aan te halen. Namelijk dat de gemeente in hoofdzaak blijkbaar, niet alleen uit de Bijbel blijkt dat, maar uit de praktijk ook, blijkbaar gevormd wordt uit de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Die hun identiteit toch niet kunnen bewijzen. Nogmaals, het maakt verder helemaal niks uit. Voor ons heeft het geen consequenties. Maar het gaat erom dat dat wel zo gebeurt. En zoals hier de heilsgeschiedenis verder gaat via de andere tak van de familie, de oudere tak, zo blijkt ook in onze dagen het werk Gods zich bezig te houden met de andere tak van de familie, de oudere tak wel te verstaan, dat is de tak van de 10 stammen van Israël. Want hoe je dat ook keert of wendt, het zijn de 10 stammen aan wie het eerstgeboorterecht toekwam. Althans, aan Efraïm kwam het toe. Hè? En Efraïm was dan de stam waaruit de oorspronkelijke koning van de 10 stammen voortkwam, namelijk Jerobeam. Hoe dan ook, die 10 stammen vormen de oudere tak van de familie. En wat hier dus kennelijk wordt uitgebeeld, is dat op een gegeven moment, namelijk vanaf de dood en opstanding van Christus, Gods werk zich zou voortzetten, niet met de normale lijn die tot dan toe gevolgd werd, namelijk Juda en eventueel Levi, maar in ieder geval de lijn van Juda en dus de lijn van de Joden, maar via de oudere tak van de familie, die zoek was, die ergens anders verkeert, waar dan ook, dat doet er niet toe, maar dat blijkt dan een uitbeelding te zijn van de gemeente die gevormd wordt uit de 10 stammen van Israël. Dat is de oudere tak van de familie. Nou ja, goed. Er zijn vele verwijzingen daarnaar in de Bijbel te vinden. Sommige zijn letterlijk, maar ze zijn altijd sumier. Dat wil zeggen, laten dikwijls vragen over. En de andere verwijzingen zijn uiteraard verwijzingen via de symboliek. En zoals bekend, de Bijbelse symboliek en Bijbelse typologie is bepaald een onbekende discipline, noem je dat zo? Ik geloof wel. Het is bepaald niet algemeen bekend en daarom ja, er wordt niet veel mee gedaan. En we weten er ook feitelijk weinig van. Maar ik heb in het verleden al bij meerdere gelegenheden uitgebreid laten zien hoe die lijn al in vele geschiedenissen en ook in profetieën gewoon letterlijk wordt weergegeven. Het meest opmerkelijke is natuurlijk gewoon de tamelijk letterlijke uitspraak van de Heer, alhoewel het ook eigenlijk symboliek is. Die zegt, nou ja, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn en ook zij moeten mijn stem horen enzovoorts. En dan vragen, ja, wie zijn dat nu weer? En er zijn in de loop der tijd maar 2 antwoorden op gegeven. En ik persoonlijk geloof dat er geen verschil tussen bestaat. Het ene antwoord is, nou ja, de Heer zegt dat die andere stal, dat is dan niet Israël, maar het is de kerk of de gemeente. Natuurlijk. Dat zou kunnen. En de andere antwoord dat gegeven wordt is, nou, de Heer is daar bij de 2 stammen van Israël. Dat zijn schapen, want die horen bij de kudden. De kudde is Israël en de koning van Israël is immers de herder. Het is altijd zo geweest, sinds David, dus dat kan niet missen. De andere stal, andere schapen, dat wil zeggen nog meer schapen, want dat betekent het, van een andere stal, dezelfde soort schapen, maar van een andere stal, want dat betekent de Griekse uitdrukking, dat kan dan moeilijk wat anders zijn dan de 10 stammen van Israël. En in de praktijk blijkt dat helemaal geen verschil te maken. Het punt is gewoon dat de gemeente in hoofdzaak inderdaad daaruit gevormd wordt. Niet exclusief natuurlijk, niet uitsluitend, maar in hoofdzaak. Net zo goed als de Joden, het Joodse volk, in hoofdzaak bestaat uit de afstammelingen van de 2 stammen van Israël. Maar ook niet exclusief. Er zijn net zo goed heidenen van geboorte die deel uitmaken van het Joodse volk. Die daarbij ingelijfd zijn en officieel als Jood worden aangeduid enzovoorts. Wel, dat kun je natuurlijk aan de andere kant bij de 10 stammen ook hebben. Maakt geen enkel verschil. Maar waar het om gaat is dat die afwijking van Lus, want dat was het, tevoren was het Lus. Dat wil zeggen, er was van tevoren al een afwijking, dat zal dan een verwijzing zijn naar de 10 stammen. En tot hen wendt de Heer zich, dat wil zeggen, daar komt de belofte terecht. Daar komt Jacob met de belofte aan Abraham en Isaac en Jacob, zal ik maar zeggen. En die plaats waar die afwijking is, die wordt vanaf dat moment Bethel. En dat is het verhaal. Daar waar de 10 stammen heen gegaan zijn, daar wordt inderdaad de gemeente gevormd. Zo zit het verhaal er in elkaar. En ik zou niet weten hoe ik het duidelijker kan zeggen. Nou, dan staat er vervolgens in vers 20. En Jacob beloofde een gelofte. Als je mij vraagt, zou het moeten zijn, beloofde een belofte, hè? Lijkt me voor de hand liggende, maar goed. Jacob beloofde een gelofte zeggende, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg. Nou, ik was er niet op bedacht, maar er staat dus ook deze weg. Hoe is het mogelijk, hè? Dat slaat op het afwijken van lus. Afwijken betekent namelijk letterlijk een andere weg inslaan. Wanneer mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijn vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot God zijn. Zodat uitdrukkelijk hier over een afwijking gesproken wordt, een route, een weg. Dat is niet alleen de weg naar Haran, maar ook de weg uit Haran weer terug. Hè? Dat heb u toch, hè? Die weg is de hele geschiedenis van Jacob in de 20 jaren die voor hem liggen, totdat hij terugkeert. En typologisch gaat het dan om de beloften aan Abraham en Isaac en Jacob, die dan terechtkomen ergens anders, namelijk bij de gemeente, waarna ze alsnog terugkomen bij Juda, dat wil zeggen bij het Joodse volk. En dat is dan de rest van de geschiedenis in de toekomst. Nou, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg. Wel, God zal dat doen, dat weten wij, want we kennen de geschiedenis, we zijn allemaal op zondagsschool geweest, dus dat is geen probleem. De Heer zou hem begeleiden, God zou met hem zijn en komt overeen met wat de Heer Jezus zelf zei na zijn opstanding. Namelijk, zie, ik ben met u tot aan de verleiding der eeuw. Wereld staat er, bestaat er vertaald. Aion, Grieks, hè? Zie, ik ben met u tot aan de verleiding der eeuw. Nou, zo'n soort belofte krijgt Jacob als het ware ook mee. En dan krijg je de merkwaardige situatie dat daarna een geschiedenis van Jacob zich afspeelt, waarin de Heer part nog deel schijnt te hebben, dat wil zeggen, die wordt daarin niet genoemd. Er gebeurt van alles met Jacob en het wordt hem altijd verweten dat hij zo eigenzinnig handelde, altijd zelf van alles deed enzovoorts. Maar kortom, Jacob wordt gezegend, hij krijgt vrouwen en kinderen en vee. Ik geloof dat dat de volgorde ook is hier, ja. Voordat hij weer terugkeert, in hoofdstuk 30, 29 en 30. Hij wordt dus inderdaad gezegend, maar we lezen niet over de Heer die dat doet, maar wij weten uit de geschiedenis dat de Heer daar wel was en daar wel de hand in had, dat de Heer hem zegende, en het wordt achteraf ook gezegd. En dat is ook kenmerkend voor onze bedeling, waarin het schijnt alsof de gelovigen aan hun lot zijn overgelaten, waarin maar nooit is aan te wijzen waar God de hand in heeft, in ieder geval niet bewijsbaar, niet aantoonbaar. Je kunt wel geloven, daar gaat het niet om, maar het gaat erom dat je dat voor de ongelovige buren niet bewijzen kunt. Hè? Nou goed, maar de Heer is daar wel en wij dienen daar ook uit te leven, want wij leven in gemeenschap met de Heer die gezegd heeft ons niet te zullen verlaten, zo is het nou eenmaal. En dat wordt keurig uitgebeeld in deze geschiedenis. Dan staat er bovendien in vers 22, en deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een Bethel wezen, een huis Gods. Bethel staat er gewoon, hè? Deze keer heeft men het maar weer vertaald. Deze steen die ik tot opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. We weten vervolgens dat Jacob daarna daar ook terugkwam. Toen hij weer terugkwam uit Haran, meldde hij zich ook weer terug in Bethel. Dat is in hoofdstuk 35 pas. Maar niettemin, toch, hoofdstuk 35? Dacht ik. In ieder geval, hij komt daar terug om alsnog de Heer te offeren. Want u weet natuurlijk dat een steen, een opgerichte steen, per definitie een altaar is, ook. Hè? Altaren moesten gemaakt worden van stenen die opgericht werden. Niet bakstenen. Dat wordt eerst al een keer verweten, hè, dat ze het deden op bakstenen. Zij offeren mij op tichelen, zegt de Heer. Spot ermee. Ze offeren mij op tichelen, bakstenen. Nee, je moest op echte opgerichte stenen. Dus je komt er later terug om te offeren. Maar het punt is, en dat heb ik vorige keer al gezegd, deze steen In Bethel is natuurlijk gewoon een beeld van Christus zelf, die de steen is. De opgerichte steen, daarom wordt de steen ook recht opgezet, is een type van de opgewekte Christus. En hij werd door Jacob ook gezalfd, maar zalfolie, de olie is een beeld van leven. En daarbij gaat het natuurlijk om eeuwig leven, het leven uit de dood, het leven van de opgewekte Christus. Kortom, het oprichten van deze steen aan het begin van deze 20 jaren is natuurlijk gewoon een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. Of eigenlijk gewoon, eigenlijk moet ik zeggen, de opstanding van Christus. Hè? Dood mag ik niet eens zeggen. Het is de opstanding van Christus aan het begin van deze 20 jaar. Precies zoals aan het begin van onze bedeling de Heer zelf uit de dood opstond. En de steen werd weggerold. Ik heb vorige keer gezegd, deze steen werd natuurlijk weggerold. Wordt het omgerold en dan rechtop gezet. Dat is natuurlijk ook zo. Maar mocht dat nog niet duidelijk zijn, dan wordt het in hoofdstuk 29 nog even overgedaan. Want in hoofdstuk 29, het eerste deel van het hoofdstuk, gaat het uitdrukkelijk om het wegwentelen van de steen. Gebeurt het weer namelijk. Dit keer is het de steen die op de put ligt, maar de betekenis is uiteraard precies gelijk. De steen wordt weggerold en wat komt er tevoorschijn? Water, levend water, stromen van levend water, zal ik maar zeggen. Dat is de opstanding van Christus. Dat is het. Precies hetzelfde. De steen wordt weggerold van het gat in de grond, wat eigenlijk een graf is, maar in dit geval heet het dan een put. En daarna komt er water uit. Dat is net zo goed een beeld van de opstanding. Het type herhaalt zich dus steeds, hè? Ik heb ons vaker gewaarschuwd voor de typologie, dat je niet al die gebeurtenissen achter elkaar moet zetten voor een verklaring, maar in tegendeel, de gedachte is namelijk dat dezelfde principes zich steeds opnieuw herhalen en bevestigen. Dat gebeurt straks in hoofdstuk 29 ook. Nou, hoe dat ook zij, deze gebeurtenis, hier aan het begin van Jacobs 20 jaren bij Laban, deze gebeurtenissen zijn een uitbeelding van de opstanding van Christus en wat er dan verder volgt. Een andere weg die Jacob zou gaan, zoals de Heer zelf een andere weg zou gaan, zoals de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob een andere weg zouden gaan, dat vinden we hier terug. En zo vinden we dan in de Efezebrief, dat Paulus zegt over de gemeente, dat de gelovigen uit de heidenen, want daar gaan we dan vanuit, hè, gelovigen uit de heidenen, erfgenamen zijn van dezelfde beloften, zijn van hetzelfde lichaam, enzovoorts. Kortom, Efeze 3 zegt dat de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn, terecht zijn gekomen, inderdaad bij heidenen. Langs een andere weg namelijk, een omweg, om over de gelaten brief er nog maar te zwijgen. Nou, te zwijgen, daar staat natuurlijk helemaal uitdrukkelijk, Abraham is een vader van alle gelovigen, en het wordt daar uitdrukkelijk toegepast, niet op Israël, maar inderdaad op heidenen. De Romeinenbrief zegt het trouwens ook. Daarmee heb ik de belangrijkste, denk ik wel, genoemd. Goed, dus de introductie tot deze geschiedenis. Aan het einde van deze geschiedenis blijkt men ook inderdaad in Bethel terug te komen en er worden inderdaad die tienden gegeven. Het geven van tienden overigens is een uitbeelding van geloof. Nee, het is een werk des geloofs ook, maar dat zei ik dit. Natuurlijk is het een Bijbelse gedachte dat gelovigen tienden geven aan de Heer. Maar dat is zo, niet omdat het wel een leuk percentage is waarover onderhandeld is en met meerderheid van stemmen is dat dan bepaald zo. Dat is het niet. Nee, de tiende is het omdat de tien staat, tien in het algemeen, alle tien, de hele tien, staat voor het woord van God. Daar komt het op neer, denk maar aan tien geboden, weet u wel. Het woord van God. En het geven van de tiende wil zeggen dat men het hele woord van God aanvaardt en daarmee als het ware ook weer teruggeeft. Hè? Men reageert erop. God spreekt tot de mens. Wanneer hij dat woord gelooft, dan is het... Is dat de vervulling van het geven van de tiende? Daar komt het op neer. In de praktijk wordt men geacht allebei te doen, namelijk te geloven en het geven van tiende. Maar vergis je niet, het gaat niet om die tiende die gegeven wordt, het gaat erom dat men het woord van God gelooft. En zoek het maar op in de Bijbel. Ik zeg dat nu zo, omdat ik gewoon mezelf de tijd niet gun om dat allemaal na te zoeken. Maar zoek maar op waar het allemaal staat over het geven van tiende. Het heeft altijd dezelfde functies. Uitdrukking van geloof. Jacob onderwerpt zich aan God. Hij onderwerpt zich aan zijn woord, hij maakt aanspraak op Gods belofte, God heeft hem gezegend, die zegen was net herhaald in vers 13 tot en met 15, want daar staat die hele belofte, weet je wel, ik zal u zegenen, gij zult uitbreken in menigte, en zie, vers 15, ik ben met u, leuk is dat, hè? En zie, ik ben met u, vers 15 van Genesis 28. En als ik nou zou zeggen, maak het verhaal zelf af, Dan zou je zeggen, al de dagen tot aan de voleinding der eeuw. Maar dat, zo staat het hier niet. Maar het moet duidelijk zijn dat de woorden van de Heer Jezus, later in het Nieuwe Testament, eigenlijk gewoon geciteerd worden hier uit Genesis 28, vers 15. En zie, ik ben met u. Precies zo. De Heer is dus ook inderdaad met de gelovigen in onze dagen. Daar staat ook bij, ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land. Ik zal u niet verlaten, dat zou er misschien zo uitzien. Maar ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Daar heb je het woord, heb je de zegeningen en het spreken van God. En de volgende pericoop eindigt dan met, ik zal van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voor zeker de tienden geven. Dat is niks anders dan de uitdrukking van het geloof van Jacob. En ik heb al vaker gezegd, ik geloof dat die aartsvaders heel wat wisten van typologie. En vermoedelijk wisten ze zelfs dat het geven van tienden inderdaad niks anders is dan een uitdrukking van geloof. En daarmee dus een onderwerping. Nou goed, dan komen we in hoofdstuk 29. Daar staat, en toen hief Jacob zijn voeten op. Ik vind dat altijd mooi beschreven. In Amsterdam zeggen ze, hij trok aan de kuierlatten of zo, hè. Maar hij hief zijn voeten op. Nou goed. En ging naar het land der zonen, kinderen staat er, der kinderen van het oosten. Dat betekent gewoon dat hij naar het land ging waar men in het oosten, dat land wat in het oosten lag, en waar de erfgenamen van dat land wonen, zonen van het oosten. Het is een wat merkwaardige uitdrukking, maar dat komt denkelijk omdat hier verwezen wordt naar zonen, erfgenamen, en daarmee naar de andere tak van de familie gewoon. Hij ging naar het land der van de rest van de familie, maar die woonde in het oosten, waarbij ik er nog op moet wijzen dat oosten altijd de betekenis in zich heeft van ouder dan. Omdat oosten in de Bijbel hetzelfde is als oorsprong. Dat is zelfs hetzelfde woord. Niet altijd, want er zijn verschillende termen die met oosten vertaald worden. Maar de normale uitdrukking voor oosten betekent ook oorsprong. Daarom komt de Heer zelf ook uit het oosten en dan komt de wijsheid uit het oosten en noem nog maar eens wat op. Hè. En de zonen van het oosten is dus een uitdrukking die ook wijst naar degene die ouder zijn. Het oosten is altijd waar men vandaan gekomen is, waar de oorsprong der dingen ligt. En wij kennen het nog omdat daar ook de zon opgaat. Hè. De zon vindt zijn oorsprong ook in het oosten. En hij gaat naar het westen en dan daarna hijgt hij naar zijn plaats om weer op te komen, staat er. Dat is in Prediker, geloof ik. Maar goed, dat even terzijde. Zo, want hij komt daarop en hij gaat daaronder en dan holt hij gauw terug en dan begint hij overnieuw. Prediker zegt, het is ook niks nuttigs eigenlijk. Maar goed, daar hebben we het nu verder niet over. Maar oosten en oorsprong is dus eigenlijk hetzelfde. Is puur synoniem, moet je weten. Dus hij ging naar het land van de zonen van de oorsprong. Naar de oorspronkelijke zonen kun je dus inderdaad lezen. Met hetzelfde recht zou het zo vertaald hebben kunnen zijn. En dat bevestigt alleen wat we al gezegd hebben. De oudere tak van de familie. En zo ging het woord Gods in onze dagen inderdaad ook naar de oudere tak van de familie. Daarvan zeg ik al, er zijn 10 stammen, maar het had natuurlijk ook gewoon heidenen kunnen zijn, want de heidenen bestaan al langer dan dat de joden bestaan. Hè? Dat is ook duidelijk, hè? Dat maakt ook al niks uit. Toch? Ja, je had eerst de Galdeën en uit de Galdeën werd Abraham geroepen en daaruit is het Joodse volk ontstaan, na verloop van lange tijd overigens. Maar heidenen zijn sowieso ouder. Maakt dus niet uit. Toen hief Jacob zijn voet op en ging naar het land der oorspronkelijke erfgenamen. En hij zag toe en ziet, er was een put in het veld. En, nou ja, dan moeten we eigenlijk even zuchten. Tenminste, doe ik dan als ik dat lees. Voor u allen. Omdat we zojuist een hele geschiedenis over putten achter de rug hebben. Namelijk in de geschiedenis van Isaac. Daar ging het allemaal over waterputten. En we hebben ook gezien wat het betekende. Die waterputten zelf zijn een uitbeelding van de belofte. En die belofte wordt dan dichtgegooid. Nee, de put wordt dichtgegooid, weet u wel. En die wordt toch weer opgegraven. Dat is ook hetzelfde verhaal hoor. Er was eerst een belofte. Daarna wordt de belofte een beetje vergeten. Hij is er nog wel, maar hij is dichtgegooid. Dat is namelijk onder de wet. Is men de belofte vergeten. Daarom zegt Paulus achteraf, jawel, die wet kwam er wel bij na 430 jaar, maar dat maakte de belofte niet krachteloos, dat bleef er altijd. En na de wet groef men de belofte weer op. maakte men de put weer open. Weet u wel, dat was het verhaal. En de put had dan dezelfde naam als oorspronkelijk. Als in de dagen van Abraham. Van Abraham staat, hij noemde die plaats of die put Berseba. En later staat er, en Isaac noemde die put Berseba. Toen die muur opgroefde enzovoort. Ik bedoel, dat herhaalt zich. Dat wil zeggen dat wat oorspronkelijk gegeven was, raakt een poos zoek. Via de Filistijnen en Abimelech en noem maar op, dat doet er nou niet toe. De put ging naar de Filistijnen. Ja, daar komt de uitdrukking, denk ik, vandaan. Hè? Nou goed. Hoewel Sarah er ook naartoe. Nou goed, daar hebben we het over gehad. Hè? Maar in ieder geval, de belofte werd gegeven, die verdween min of meer. Dat wil zeggen, die was er wel, maar die was volgegooid. Men was het zich niet meer bewust. Maar toen het noodzakelijk was, toen bleek die put er toch te zijn en die werd weer opgegraven enzovoorts. Dat is een ander verhaal dan dit overigens. Het is het verhaal namelijk van de belofte aan Abraham. Daarna komt de wet en is de put als het ware dicht. Men vergeet in ieder geval de put. En daarna, na de wet, komt alsnog die belofte weer boven water. Lijkt me een goede uitdrukking in dit verband. He? Nou goed, maar dat was de geschiedenis van Isaac, daar hebben we het nou niet meer over. Maar hij zag toe en ziet, er was een put in het veld. En de put stond een paar hoofdstukken eerder dus voor die belofte. Je mag aannemen dat het nog zo is. Er is een put. U bent net bed al gepasseerd, hè? Beeld van de aanbreken van onze bedeling. En er is sprake van een put. Een bron. Waaruit water omhoog zou moeten komen. Namelijk leven uit de dood. Uit het graf. Is de gedachte. Denk nog eens even, maar dat is een zijlijn. Alleen om te laten zien dat het een bekend Bijbels gegeven is. Dat in de profetieën staat dat in de dagen van het koninkrijk een bron, een put, een bron van water gevonden wordt. Of onder de dorpen van de tempel, of onder de troon van de koning. Dat wil zeggen, of bij de hoge priester, want de tempel is het huis van de hoge priester eigenlijk, hè? Eigenlijk. Dus of bij de hoge priester of bij de koning. Van beide staat het. In de praktijk blijkt dat natuurlijk hetzelfde te zijn, omdat de koning en de priester dezelfde is. Dat is namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Er is er maar één, hè? Maar het maakt niet uit. Maar de gedachte is dezelfde. Die bron die dan ontspringt in Openbaring of in Ezechiël. Die bron die daar ontspringt is een beeld van het leven van het nieuwe verbond. Het onvergankelijk leven, de kracht van het onvergankelijk leven, dat tot stand gekomen is via de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, die bron, die put waar het uitkomt, is gewoon de belofte. En wat eruit voorkomt, is de vervulling van de belofte. Namelijk, eeuwig leven, onvergankelijk leven of leven uit de dood. Nou, dus hij zag toe en ziet, er was één put in het veld. En ziet, er waren drie kudde schapen, nevens die nederliggende. Want uit die put drenkten zij de kudden en er was een grote steen op de mond van die put. Dus er waren drie kudden, noem er eens drie. Noem eens drie kudden. Ja, dat is een sterrenbeeld, hè? Daar gaan we het niet over hebben. De grote beer en de kleine beer, dat is de kleine kudde en de grote kudde, weet je. Dat staat in de hemel ook aangegeven. Nee, je hebt drie kudden, je hebt namelijk... Wat voor soorten mensen hebben? Hoeveel soorten mensen heb je? Ja. Je hebt drie soorten, ja. De cursus van Scoville doet wonderen af en toe, weet je wel. Je hebt in de volgorde van hoog naar laag de gemeente Israël en de heidenen. En de gemeente en Israël en de volkeren, zo noem ik ze dan maar weer, die zijn alle drie... Als ze tot geloof komen althans, erfgenamen van de belofte. De belofte is voor hen bestemd. Ze moeten wel tot de put komen natuurlijk. Ze moeten wel van het water drinken, maar de beloften zijn gedaan aan Abraham. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen over alle volken, maar het gaat in de eerste plaats over Israël. En via Israël alle volkeren. En op de zijlijn, de andere weg, de zijweg zal ik maar zeggen... wordt het voor toepassing gebracht op de gemeente. Het zijn inderdaad drie categorieën. Dat rijtje, ik weet niet meer waar het rijtje staat. Dat was geloof ik ergens in de Nieuwtestamentische brieven genoemd. Hè? Israël, de volkeren en de gemeente Gods. Nou ja, zoeken we nog eens op. Hè? Een rijtje van drie. Doet verder niks ter zake, want het wordt daarna toch niet afzonderlijk besproken. Maar niettemin drie. Er waren drie kudde schapen, nevens die nederliggende. Bij de put waren ze. Want uit die put drenkten zij de kudden. En er was een grote steen op de mond van die put. Dat wil zeggen, het was even niet beschikbaar. Dan kun je zien dat het de belofte is. Wat er moet gebeuren, dat is heel eenvoudige typologie, mensen. Wat er moet gebeuren, is dat eerst die steen wordt weggerold. Ja, hoe het er nou echt uitzag, weet ik niet. Waarschijnlijk gewoon een gat in de grond tussen de rotsen. Een gat in de rotsige bodem of zoiets. Er was een steen opgelegd. Weet ik veel waarom. Omdat het niet zo veel vol stuiven of weet ik niet. Hè? Misschien tegen de zure regen of zo. Maar ja, weet ik veel waarom ze dat doen. Maar in ieder geval lag een steen op. Misschien ook om hem verborgen te houden. Dat lijkt me moeilijk trouwens, maar... Maar in ieder geval, er was een grote steen op de mond van die put. Het verhaal is dat de put is de belofte, maar zolang de steen erop ligt, wordt die belofte niet vervuld. Dit is ook een belofte, je moet je dit voorstellen, dat vers 2 als ware die belofte ook uitbeeldt. Hè? Er is een put, er liggen steen op en de kudden liggen erbij en wat wordt er dan beloofd dus? Wat verwachten we voor de toekomst? Wel heel eenvoudig dat de steen wordt weggerold en dat de kudde van het water drinkt. Nou, en het wegrollen van de steen is uiteraard een beeld van de opstanding van Christus. Het is bekend, dat is de steen van het graf van de Heer Jezus. Die steen is dat. Misschien was het wel dezelfde. Letterlijk. Nou, het was letterlijk natuurlijk niet. Maar overdrachtelijk is het wel dezelfde. Maar dan is het altijd dezelfde. Dan is het ook dezelfde steen als uit Bethel. Maar het moet je opvallen hoe het verhaal nu gaat. Eerst ging over putten en nu gaat het over... stenen die weggerold moeten worden. En een van die stenen, zoals hier, ligt dan op die put. Want het wegrollen van de stenen is altijd een beeld van de opstanding. Weet je, noem nog eens een steen die weggerold moest worden. Hè? Ja, dat was die steen die de hele aarde vulde. Ja, die bedoelde ik niet, maar je zit wel een vlakte bij. Ik had in gedachten de steen die lag voor de... over de leeuwenkuil. Bij Daniel. Precies hetzelfde verhaal. Daniel wordt geworpen in de leeuwenkuil. Er staat en er werd een steen voor gerold. En die werd verzegeld. Jawel. Hij werd verzegeld. En sanderendaags werd de steen weer weggerold. En toen kwam Daniel er weer levend uit. De leeuw, daar in ieder geval een uitbeelding van de dood, had hem niet verscheurd. Terwijl de koning 62 jaar was. Nee? Nooit gelezen? Moet je gelezen hebben. Terwijl de koning 62 jaar, Darius. Ja. Je weet toch, 69 werd immers in Daniel 9, dat is één hoofdstuk verder, verdeeld in 7 en 62. Samen 69. Nou, toen de koning 62 jaar oud was, Darius, gebeurde dat van Daniel in de leeuwenkuil. Dat komt dus chronologisch precies overeen met het einde van de 69 weken en dus de dood en opstanding van Christus. Maar dat even terzijde, er zijn meer raakvlakken natuurlijk. Maar goed, vers 2 geeft dus aan, de belofte die gedaan is, dat is de put, en de steen ligt erop, dat wil zeggen, de belofte wordt pas vervuld, oftewel, nieuw leven is er pas, leven, water, stromen van levend water, is er pas wanneer de steen wordt weggerold, en daar is het wachten op. Nou ga ik verder hier, de geschiedenis zelf, hier in Genesis 29, gaat nu verder in vers 4. Toen zei Jacob tot hem, mijn broeders, van waar zijt gij? En zij zeiden, wij zijn van Haran. En hij zei, kent gij Laban? En al dat soort dingen meer. Dan gaat de geschiedenis verder. Vers 3 namelijk, geeft commentaar op de situatie. Hoe zit het dan met die put en die steen erop? Nou, zegt vers 3, maar ik heb in mijn Bijbel vers 3 helemaal even tussen haakjes gezet voor het gemak. Hè? Dan zie je dat later weer terug. Vers 3 zegt, nou, derwaarts werden al de kudden verzameld. En zij wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen en legde de steen weder op de mond van de put op zijn plaats. Dat is wat er normaal altijd gebeurde. Maar het was hier niet gebeurd, dat wil zeggen, hier lag de steen op de put. Dat is wat ons hier geschilderd wordt. Nou, dan lees ik eerst die geschiedenis even verder, anders dan wordt het moeilijk om erover te praten. Vers 4 dus. Jacob zei, mijn broeders, van waar zijt gij? En zij zeiden, wij zijn van Haran. En hij zeide tot hen, kent gij Laban, de zoon van Nahor? En ze zeiden, wij kennen hem. Voort zeiden ze, is het wel met hem? En ze zeiden, het is wel. En zie, Rachel, zijn dochter, komt met de schapen. En hij zeide, ziet, het is nog hoogdag. Het is geen tijd dat het vee verzameld wordt. Dreng de schapen en gaat heen, wij dezelfde. Toen zeiden zij, wij kunnen niet totdat al de kudden samen zullen vergaderd zijn en dat men de steen van de mond des puts afwentele, opdat wij de schapen drinken. En als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen, die haar vader toebehoorde, want ze was herderin. En het geschiedde als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn moeders broeder, en de schapen van Laban, zijn moeders broeder, dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijn moeders broeder. En Jacob kuste Rachel en hij hief zijn stem op en weende. En Jacob gaf Rachel te kennen dat hij een broeder van haar vader en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen en gaf het aan haar vader te kennen. Nou, het enige wat ik er nu meteen van wil zeggen, want anders leest u eroverheen, wat ik er meteen van wil zeggen, is dat volgens de gangbare verklaring de schapen pas gedrenkt werden als er voldoende herders, en dus ook kudden, voldoende herders aanwezig waren om met vereende krachten de steen af te wentelen. Want u, en bovendien is een goede verklaring, want uit de Bijbel kennen we dat probleem. Namelijk, hoe krijgen we de steen van dat gat af? Van het graf of van die put? He, dat is het bekende Bijbelse probleem. Dat is hier ook zo. En Jacob zegt hier, nou, het is nog geen tijd voor water drinken. Die schapen moeten nog weiden. Maar doe het nou meteen. Toen zeiden ze, dat kunnen wij niet. Ja, waarom niet? Omdat er onvoldoende kracht aanwezig was. Mankracht zeggen we dan. Omdat onvoldoende kracht aanwezig was om die steen weg te wentelen. Maar het neemt niet weg dat als Jacob in contact gebracht wordt met Rachel en de kudde die zij wijdt, want zij was herderin, staat er, dat Jacob dan toetrad en wentelde de steen van de mond des puts. Of hij het echt alleen gedaan heeft, weet ik niet, dan is het helemaal een wonder, in de orde van Simpson, zal ik maar zeggen, en zo. Dat kon best eens wezen, maar het kan natuurlijk ook gewoon wezen dat Jacob zegt, kom jongens, dan help ik even mee. Dat kan natuurlijk ook, maar het gaat er maar om dat de verantwoordelijkheid voor het geheel aan Jacob wordt toegeschreven. Jacob is degene die de steen wegwentelt, terwijl het eigenlijk te vroeg op de dag is. Dat staat erbij, het is eigenlijk de tijd niet. Ze waren daar te vroeg. Jacob zegt ook, kom op, opschieten, dat vee moet nog gewijd worden, maar het spul lag daar neder. Die kudde, staat hier. En in vers 7 staat, ziet, het is nog hoogdag. Het is geen tijd dat de vee verzameld worden. Dat zou s'avonds pas moeten gebeuren. Dus, het was eigenlijk nog veel te vroeg. Maar niettemin is Jacob daar en hij wentelt de steen van het graf en geeft de kudde te drinken. Waarmee dat wat Jacob hier doet, hetzelfde is als wat hij in Bethel deed. Namelijk de steen wentelen, draaien. En het geen uitbeelding is van de opstanding van Christus, waardoor het water beschikbaar kwam voor de kudde, terwijl het eigenlijk nog niet tijd was voor het drinken van de kudden. Maar hij doet het ook speciaal voor de kudde van Rachel. Dat staat er, hè? In vers 10. Het geschiedde als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn moeders broeder, en de schapen van Laban, dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijn moeders broeder. Het loopt in ieder geval via Rachel. En ze wordt vroeger dan verwacht toch de put geopend en water gegeven. En om het meteen maar te zeggen, normaal gesproken zou de kudde Israël en al wat en de volken zouden pas water krijgen in de toekomst. Dat is nu nog steeds toekomst. Maar voordat het zover is, wordt toch de put geopend, de steen afgewendeld en is er water beschikbaar. En dat gaat dan via Rachel, die een uitbeelding is van de, nou ja, het gelovige overblijfsel. In dit geval meer speciaal van de gemeente natuurlijk. Daar hebben we het later nog wel eens over, hoe dat precies zit. Maar het gaat maar om het principe. Het is precies hetzelfde als dat de Heer aan het eind van de 69e week om de vijgenboom loopt. En zegt, is er geen vrucht van de vijgenboom? En dan zegt iemand, ja, maar het is ook de tijd van de vijgen nog niet. Maar de Heer gaat ervan uit dat er toch vruchtende vijgenboom zou moeten zijn. Nou, dat is precies hetzelfde verhaal. Het is nog de tijd niet, want de tijd van het koninkrijk komt pas pakweg de 7000 jaar, zal ik maar zeggen. Dan zullen de beloften vervuld worden. Maar al voordat het zover is, wordt de steen van de put gewenteld en blijkt er toch water en leven te zijn voor degene die op tijd bij die put is. Nou, dat is een kenmerk van onze bedeling. Nou ja, laat ik er niet verder over praten nu, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. Nogmaals, vers 3 staat dus min of meer tussen haakjes. Dat beschrijft niet wat hier gebeurde, maar het schrijft wat er algemeen gebeurde. In het algemeen, wat de gewoonte was in verband met die put. Maar voor de geschiedenis zelf maakt het verder niet uit. Maar het staat erbij, anders zou je denken, hoe komt die put nou, hoe komt die steen op die put en dat soort dingen meer. Maar dat weet u dus nu, ze haalden hem eraf en dan ging hij er weer op. Maar de geschiedenis zelf spreekt over de put waar die steen op ligt, de belofte dus die er is. Maar die vervulling van de belofte wacht op het wegrollen van de steen. Kortom, wacht op de opstanding van Christus. Daar komt het op neer. Dan staat er mijn broeder in vers 4 dat Jacob zegt, mijn broeders, van waar zijt gij? En zij zeiden, wij zijn van Haran. En hij zei, kent gij Laban, de zoon van Nahor? En zij zeiden, wij kennen hem. Kortom, de vliegen gewoon erheen door deze eenvoudige dialoog, zal ik maar zeggen. En dan staat er vers 6, voort zeide hij, dan is het wel met hem. En zij zeiden, het is wel. En zie, en dan gaat het verhaal, wordt het verhaal weer levend. Het gaat goed met hem en kijk, daar komt zijn dochter aan. Met de schapen, Rachel. Want zo spreek je dat, mensen vragen dat, het is toch Rachel? Nee, het is Rachel. Hè? Dat is de gewone Nederlandse uitspraak, Rachel. Met die CA, of hebben we het daar al eens over gehad? Nee, hè? Rachel, ja. Kan het ook niet helpen, maar zo spreek je dat uit. En anders moet je het met een G schrijven in plaats van een CH. Hè? Dat is Rachel. Nou. Rachel, zijn dochter, komt met de schapen. Ik denk altijd, dat had er kunnen staan met de andere schapen. Zo van, Rachel is eigenlijk ook een schaap. Dat zie je zo niet, maar dat... Nee, dat is zo, want Rachel betekent een schaap. Een ooi. Een vrouwelijk schaap dus. Ja, een schaap. Ik ken toch het verhaal van de kudde en de herder. De kudde denkt, de schapen denken dat de herder ook een schaap is. Weten ze veel. Want als, dat, u weet hoe dat gaat, hè? Normaal volgt de kudde, volgt de belhamel, heet dat, officieel. Een belangrijk schaap uit de kudde, die heeft dan de leiding, de hoofd van de kudde, dat is altijd zo bij dieren. Daar heeft altijd iemand de leiding, want democratie kennen dieren helemaal niet. Dat is tamelijk onnatuurlijk, maar daar gaat het nou even niet over, hè. Maar zo is het wel, en wat er gebeurt is dat de herder die belhamel eruit haalt, en hij gaat zelf op die plaats. Dat wil zeggen, neemt de plaats in van dat belangrijkste schaap van de kudde en het loopt vooraan. Want hij heeft dan uiteraard de leiding. Zo werkt zoiets. Nou, in elk geval is het zo dat hier dan niet een mannelijke, maar een vrouwelijke herder is. Dat is dan Rachel, hoort op de kudde, maar geeft ook leiding aan de kudde. Zij is namelijk gewoon een beeld van het overblijfsel, het gelovig overblijfsel uit Israël. Degene namelijk die door de loop van de geschiedenis in Israël altijd trouw zijn gebleven aan de Heer, aan Jehovah. Dat is het oude verhaal, dat is een oude, vaste, bijbelse leerstelling, zou ik bijna zeggen. Een dogma, zou je bijna zeggen. Dat van het gelovig overblijfsel. Nou, het wordt uitgebreid besproken trouwens in Romeinen 11, waar staat dat er altijd, en dus ook in onze dagen, een gelovig overblijfsel uit Israël is. Hoewel Israël als geheel ongelovig was, de hele geschiedenis door, was er binnen Israël toch altijd een minderheid, 2 of 3 heet zoiets, maar daar hebben we het vorige keer over gehad. Een minderheid die wel gelovig is, en daar is Rachel de uitbeelding van. Het zijn meestal vrouwen die dat uitbeelden. Dus Rachel namelijk, en heel bekend is ook die van, nou bekend, maar die van Tamar. Ken je die, Tamar? Oh, die komt nog in Genesis 38. Onder andere dan, want later in de Bijbel kom je nog een paar keer ene Tamar tegen. De palmboom betekent dat. Maar hier is het Rachel, een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël. Als ik op de dingen vooruit loop, dan zou ik moeten zeggen, uit Rachel komt dan uiteindelijk ook de laatste generatie voort. De jongste zoon namelijk, de laatste generatie van Israël. Dat is dan Benjamin en dan sterft Rachel. Dat is het verhaal. Hè? Waarna het verhaal wordt voortgezet in de geschiedenis van Rut. Maar dat is helemaal moeilijk. Nee, laat ik dat maar niet vertellen. Dat komt nog wel een keer. Als we zover zijn. Rachel betekent dus een ooi. Die komt met de schapen, dat wil zeggen, ze leidt de schapen. Ze is namelijk herderin. Het zijn de schapen van haar vader. Maar zo heb je in de loop van de geschiedenis van Israël altijd een gelovig overblijfsel en de rest van de kudde hobbelt daar achteraan. Dat is ongeveer de gedachte. En de kudde is niet van de herder zelf, zal ik maar zeggen. Maar de kudde is die van de vader, dat is eigenlijk God zelf. Daar komt het op neer. Dat principe bestaat trouwens ook in in onze bedeling, want wat er gebeurd is, en dat is weer een moeilijk verhaal misschien, maar wat er gebeurd is in het begin van onze bedeling, is dat er in dat Israël als geheel weliswaar ongelovig was, maar dat er een gelovig overblijfsel was in Israël, de discipelen bijvoorbeeld, en alle andere gelovigen uit de Joden, en zij zijn aangevuld met gelovigen uit de heidenen. Maar in ieder geval begint met het overblijfsel, namelijk de 12 discipelen, dat is het principe eigenlijk. En daarachteraan volgden nog een heleboel anderen. Al moet er meteen bij verteld worden dat velen die hen gevolgd zijn, kwamen uit de heidenen. Maar niettemin werden ze aan die kudde toegevoegd. De gemeente kan ook heel rustig beschreven worden, dat gebeurt namelijk in Romeinen 10 en 11, als het gelovig overblijfsel van Israël. Niet omdat het allemaal Joden zijn, want het is niet zo. Maar wel omdat zoveel tot geloof gekomen zijn in de God van Israël, de God de Joden in elk geval. En het heeft dan nog niet eens wat te maken met dat die gelovigen inderdaad dan weer uit die 10 stammen grotendeels gerekruteerd werden. Maar goed, deze Rachel met de schapen is een beeld dus van een gelovig overblijfsel uit Israël, ook in onze dagen. En dat loopt dan uit in de gemeente, want die is dat overblijfsel. En als ik het verder zou bespreken, dan zou ik het moeten doen aan de hand van de Romeinen 9 tot en met 11. Ja, dat is nou eenmaal niet de gelegenheid, hè. Maar dan staat er, en geschiedde als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, van die oudere familie, en Laban betekent wit, dat weet u, heeft iets met de hemel te maken. Laban, wit, hemel, wierook, de vona, hetzelfde stam, heeft allemaal met de hemel te maken. Geschiedde, heb ik vorige keer besproken, dacht ik. Het geschiedde als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn er moedersbroeder, kortom het is familie. En de schapen van Laban zijn moedersbroeder, kortom het is familie. Zie je hoe vaak het staat dat het familie is, wordt langs een heleboel kanten beschreven. En ik beschouw dat persoonlijk ook als een sterke bevestiging van die waarheid, dat de gemeente inderdaad familie is, ook naar de mens gesproken, rechtstreekse familie is van het Joodse volk. Nou goed. Dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts. Nou, dat wentelen, heb ik al eens vaker gezegd, hè? Wentelen is de vertaling van het woord Gilgal, maar Gilgal staat voor wedergeboorte. Gil en gal is hetzelfde, en het woord gil of gal, maakt niet uit, betekent een vorm, of vorm worden, iets wat gestalte krijgt, en Gilgal betekent dan eigenlijk dat iets voor de tweede keer gestalte krijgt, en dus is het gewoon wedergeboorte. En Gilgal kennen we hoofdzakelijk uit de geschiedenis van Jozua, waarbij Jozua het land binnenkwam met het hele volk in Gilgal, want zo heette die plaats op de andere oever. De plaats ook waar Israël besneden werd, en besneden is ook een beeld van wedergeboorte, waar stenen werden opgericht, en het oprichten van stenen is ook een beeld van wedergeboorte, waar men door de Jordaan trok, en die doortrekken door de Jordaan is een beeld van wedergeboorte. Nou, ga er maar aan staan. En sommigen vertalen Gilgal of Galgoel met reïncarnatie, want ja, in wedergeboorte gelooft men niet. Behalve als het hetzelfde is als reïncarnatie, weet je wel, dan word je weer mens. Maar dat betekent, nou mens, vlees vooruit dan. Dat is het niet natuurlijk, wedergeboorte is niet dat men weer vlees wordt, maar wedergeboorte is dat men niet meer vlees, maar geest wordt. Wedergeboren wordt, een nieuw schepsel wordt, niet weer een oude, opnieuw, maar een nieuw schepsel. Nou, dat even terzijde. Maar wentelen, dat is dus het wentelen is dus de vertaling van Gilgal, wat normaal staat voor wedergeboorte. Maar wentelen heeft dat ook in zich, omdat wentelen gaat om het draaien van een wiel eigenlijk, wordt ook met rad, een wiel vertaald. Of het wentelen van de steen, waardoor hij een hele slag verder terechtkomt. Dat wil zeggen, het is diezelfde steen, dan ligt ook weer net zo, maar nou op een andere plek. Dat is eigenlijk het gedachte. En rad en wedergeboorte, rad met een D, worden al sinds mensen is met elkaar in verband gebracht. En er zijn er velen die het rad, het wiel, maar dat is, dat mag je eigenlijk niet weten. Maar omdat het niet in de Bijbel staat verder en omdat het niet christelijk is, geloof ik. Maar mag je eigenlijk niet weten dus. Maar velen zien in een wiel de uitbeelding van reïncarnatie. Dat is het ook bijna, maar het is wedergeboorte. Een mooie Bijbelse illustratie daarvan vind je in Ezechiël 10 en 11, geloof ik. Ezechiël 1, geloof ik al, en daarna in Ezechiël 10. De verschijning van de heerlijkheid des Heren. wat het ook wezen mag. Maar het is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus. En daar worden in dat verband gezien een heleboel licht. En vier cherubim, cherubs, die ook een beeld zijn van de opgewekte Christus. De eerstgeborene, letterlijk eigenlijk. En daar worden gezien raderen. Nou, die raderen zijn ook een beeld van wedergeboorte, van opstanding uit de dood. Dat is heel, heel gewone symboliek. Ja, wij Westelingen weten van symboliek bijna niks meer, dus we weten dat niet meer. Maar zo is het nou eenmaal. Het woord betekent ook precies hetzelfde. Een rat staat er, of raderen. Raderen in raderen zelfs, een rat in een rat. Maar het gaat allemaal om wedergeboorte. De details bespreken we zodra we aan Ezechiël toe zijn. Dus dat wordt 2119 anno domini. Nou goed. Maar dan zijn we wel in de hemel. Dus we laten het er maar bij, hè. Terug dan naar vers 10 van Genesis 29. Hij wentelde de steen van de mond des puts. Nou, ja, de mond des puts. Wat komt er normaal door een mond? Het woord. Hier ook. Want er komt water uit. En waar is water een beeld van? Het woord. Zeker wel. Het woord van God. Makkelijk genoeg. Daarna kun je nog altijd zeggen dat mond, dat er wel mond staat, maar dat het eigenlijk gewoon opening is. Dan zeg ik, ja, dat is langzamerhand wel bekend. Maar het Nederlandse woord mond betekent ook maar gewoon opening. Want niet alleen mensen hebben monden, maar kanonnen ook. Vuur ook, hè, dat weet je. Vuurmond, hè, dat weet je. Vuurmond, dat heet nu helemaal een mond, dat is gewoon een opening. Maar normaal komt er uit een mond het woord. Bij zulke soort beelden moet ik altijd meteen denken aan de, ja, ik heb soms van die vreemde gedachten, moet ik altijd denken aan het kleed, de rok heet het geloof ik. Ik weet niet zeker, geloof dat het de rok heet in de vertaling. Van de hoge priester, naar de ordening van Aaron. Zijn speciale hoge priesterlijke kleed was namelijk uit één stuk geweven. Hè? En in het midden zat een gat, een opening, maar er staat letterlijk mond. Daar moest natuurlijk zijn hoofd erheen, maar in het Hebreeuws staat er hetzelfde woord voor een mond. En er staat ook dat er een boord omheen was om hem te versterken, dat hij niet kon scheuren. Maar wat vertaald is met boord, daar staat echt een lip. Gewoon een woord voor lip. Nou ja, dat is een boord, dat maakt niet uit. Dus bij naaiwerk noem je dat ook zo, hè. Dat doet er nou verder niet toe. Maar in werkelijkheid gaat het dus om, in het Hebreeuws, een mond met een lip eromheen, en er komt het hoofd van de hoge priester doorheen. Maar de gedachte is natuurlijk dat het echte mond is waaruit gesproken wordt. Nou ja, eerst komt het hoofd er doorheen en dan wordt er pas gesproken, maar dat maakt niet uit natuurlijk, voor de symboliek. Dat kleed namelijk vertegenwoordigt het priesterschap als zodanig, en het heeft in het midden een mond met lippen om te spreken. Nou ja, dan ben je een kniezoor als je nou gaat zeggen, maar die kan toch niet praten, want het is maar een kledingstuk. Dan begrijp je van symboliek dus niks. Maar het gaat erom dat de hoge priester per definitie spreekt. Verder niet, hij spreekt. Nou, noem eens een hoge priester die sprak. Omdat zijn broer het niet kon. Nou, dat is toch makkelijk. Aaron, die speciaal meegenomen werd, met Mozes meegestuurd werd om te spreken. Hij was de eerste hoge priester van het oude verbond. En wat moest hij doen? Praten. Spreken. En dat is weer een beeld van Christus in onze bedeling. Wat doet hij? Spreken. Voor ons bidden. Hij spreekt nu tot ons via zijn woord. Verder niet. Hij laat niks zien. Hij doet verder ook niks. Maar hij spreekt tot ons. Geeft ons zijn woord. En bovendien is hij onze middelaar. Dat wil zeggen, hij bidt voor ons. Of hoe dat dan allemaal maar heten mag. Want dat ga ik nou ook niet uitleggen. Maar dat is het verhaal, hè. Nou, die mond dus. Terug naar het type dan van die mond. Er lag een steen op de mond van de put, maar Jacob wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen. En bijna in al die woorden vind je dus het principe van de opstanding van Christus terug. Wentelen namelijk is een beeld van opstanding. De steen is altijd een beeld van de opgewekte Christus, en het wentelen van de steen dus helemaal. Afgezien er nog van dat het overeenkomt met het wentelen van de steen van het graf van de Heer Jezus zelf. Daar heb je nog een verbinding. En dan van de mond van de put, waarbij de put uiteraard gewoon een graf is, alleen er is water in, maar het is een gat in de grond. En daaruit komt water, en water is een beeld van het woord en van leven, dat is hetzelfde, woord en leven. Dat is allebei adem namelijk. Woord en leven, dat is allebei adem. Ja. Woord of leven, wat komt uit de dood. Ik moet altijd denken aan al die psalmen waarin de psalmist roept. Ik zeg altijd hetzelfde. Hij roept vanuit zijn benauwdheid tot de Heer, of woorden van gelijke strekking. Dus altijd een beeld van het schreeuwen uit de dood, enzovoorts, een gebed om verlossing. En waarbij hij zegt dat als hij opstaat uit de dood, als hij verlost wordt uit zijn banden, dan zal hij verkondigen. Gods liefde, Gods rijkdom, Gods genade, Gods barmhartigheid, de goede tierenheid zal hij verkondigen. Aan wie dan ook, aan de volken, aan Israël, aan een grote gemeente of hoe dat maar heten mag. Het wordt vele malen herhaald. Nou, dat gaat allemaal over Christus. Dat is natuurlijk niet de psalmist. Maar het gaat allemaal over Christus, die uit de dood zou opstaan en daarna zou spreken. En dat doet hij nog. En daar gaat het hier allemaal over. Want ik weet niet of het tot u doorgedrongen is. Maar het kenmerk van onze bedeling is dat wij het woord van God hebben. Ik bedoel niet dat hij actief tot ons spreekt rechtstreeks, want dat is nou juist niet het geval, maar hij heeft ons zijn volledige woord gegeven. Als er ooit een bedeling is, en dus een tijd in de heilsgeschiedenis, waarin men het woord van God tot zijn beschikking heeft, hè, dan is het in de onze. En dan nog, als er ooit een tijd geweest is uit onze bedeling zelf, waarin dat woord beschikbaar is, is het ook onze tijd. Het is bijna onvoorstelbaar zoveel toegang we hebben tot de Bijbel, met hoeveel gemak wij ook niet alleen de Bijbel lezen, maar Bijbelonderzoek kunnen doen, hoe we beschikken over weet ik hoeveel vertalingen en naslagwerken met betrekking tot de Bijbel, computers met de Bijbel erin en dat soort dingen. Ja, maar zo is het nou eenmaal. Dat is bijna onvoorstelbaar. Maar dat is inderdaad waar. Onze bedeling kenmerkt zich door dat wij beschikken over het woord van God. Zal ik nog eens een ander beeld voorhouden? Dat is een hele mooie. Aaron, ik zal het proberen erbij te schrijven. Aaron is de eerste hoge priester van het oude verbond, maar hij vertegenwoordigt ook het hoge priesterschap van het oude verbond. Het heet ook het Aaronitische priesterschap, oftewel het priesterschap naar de ordening van Aaron. Daarna, onder het nieuwe verbond, dus vanaf de opstanding van Christus, krijgen we het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat is bekend, hè? Die was al ouder, maar dat doet er niet toe. Dat is weer het verhaal van die put die weer dichtgegooid was en die weer open ging, weet je wel. Maar eerst Melchizedek, dan Aaron, dan was nog Melchizedek. Maar dat laten we even buiten beschouwing. Het gaat er niet om dat Aaron, Aarons zoon Eleazar, die naam hebben we ooit besproken, hè, Eliezer. Dat Eleazar, de zoon van Aaron, een type is van het hoge priesterschap, ik ben er verkeerd. En dan kiest is van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. En Eliazar betekent mijn God. Eli, mijn God, is Ezer. Hulp.
God is mijn hulp. En als je het Oude Testament nazoekt, dan zul je zien dat hulp, in het nieuwe trouwens ook, dat hulp, dat God hulp is, juist spreekt over wat God zou doen onder het nieuwe verbond. Waartoe naderen wij tot de troon der genade, waarop de hoge priester gezeten is, Hebreeën 4? Om genade te vinden en om geholpen te worden te bekwame tijd. Omdat de bekwame tijd gekomen is. Dat is het verhaal. Hulp is altijd verwijzing naar wat God doet onder het nieuwe verbond. Nou, Eliazar is een type van de priesterschap van het nieuwe verbond. Ik schrijf het hieronder, omdat het juist speciaal te maken heeft met Israël en de volkeren. Want daarna heb je nog een hoge priester. De volgende uit de reeks namelijk. De zoon van Eliazar. Niet bekend. Die moet ik eigenlijk op de plaats van Melchizedek schrijven. Want dat is de echte. Maar nou hebben we het over de type. Dat is Pinehas. Speelt ook een rol in de geschiedenis. Staat zelfs dat God een verbond heeft gesloten met Pinehas. In een lugubere geschiedenis overigens, maar dat doet er nou even niet toe. God heeft een verbond met Pinehas. Jawel. En Pinehas is ook hoge priester. Ook een beeld van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Na Aaron. Maar Pinehas is uitdrukkelijk een beeld van het hoge priesterschap van Christus nu. In verband met de roeping van de gemeente. In verband met de hemelse positie. En als je dus alle drie bij elkaar hebt, dan staat er Aaron voor het oude verbond. Eleazar en Pinehas staan voor het nieuwe verbond. Maar als ze beide genoemd worden, is Eleazar een type van de aardse toepassing daarvan en Pinehas van de hemelse toepassing. En het punt is nu dat Pinehas zijn twee woorden. Pi is namelijk P en dat is een mond. Of spreken in het algemeen. Zo kom ik erop. De mond. Dus er komt woord. En het woord komt van Nagash. Want dat staat eruit. Dat moet CH zijn. Nagash. En Nagash is de slang. De verhoogde slang namelijk. Dat wil zeggen, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. In de hemel dus. En vandaar komt zijn woord tot ons. Oftewel, het woord wat tot ons komt is het woord van, of met betrekking tot, of over Christus. Dat is de bedeling waarin wij leven. Vandaar dat Paulus dan in Colossenzen zegt, het woord van Christus. Als je een beetje wil vertalen, je woord van Christus dus met Pinias. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is inderdaad wat wij doen, dat woord tot ons nemen, het woord wat er spreekt over Christus. Allemaal typologie. Maar ik haal het even aan om te illustreren, op de typologische manier dan, dat inderdaad het erom gaat dat God gesproken heeft. En dat het woord van God, wat hij gesproken heeft, tot onze beschikking is. Ik had het ook letterlijk allemaal kunnen zeggen natuurlijk. Dan wordt het gewoon Hebreeën, waar het immers gaat om de positie van Christus aan de rechterhand Gods. Dat begint meteen met te zeggen, God heeft eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. Maar in deze laatste dagen, die immers begonnen zijn bij de opstanding van Christus. In deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken, niet spreekt hij, maar heeft hij tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Van alles staat. En die is gezeten, de rechter aan de majesteit in de hoogste hemel. Dat is Hebreeën 1, de eerste vier versen. Precies zo. En Hebreeën 2 opent dan vervolgens met, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Dat wil zeggen aan wat God gesproken heeft. Opdat we niet de enige tijd doorvloeien en dan wordt er verder in de brief gesproken over de positie van Christus. Daar is de hoge priester van het nieuwe verbond, maar in zijn hemelse positie en met betrekking tot de gemeente die ook een hemelse positie ontvangen heeft. En Pinhas is daar een uitbeelding van. Zodat je weer krijgt, het gaat om God heeft gesproken en wij leven nu uit het woord Gods. Niet uit aanschouwen, niet uit zien, maar uit geloof alleen. En geloof is geloof in wat God gesproken heeft. Nou, daar gaan we weer. Hij wentelde de steen van de mond des puts. Dat wil zeggen, toen was er water beschikbaar, toen was er dus leven beschikbaar, toen was het woord van God. Woorden des eeuwigen levens heet dat. Toen was het woord van God beschikbaar. En het was de vervulling van de belofte, want daar kwam het uit voort. Dan gaan we maar even verder, we hebben er toch een schema op het bord staan. Ik heb hier Aaron staan, zal ik hier een streep trekken, van daaraf dan. Dat is Mozes en Aaron, dat is het oude verbond. Maar daarvoor had je al Abraham, namelijk de belofte. En wat Galaten dan zei, dat hebben we besproken uitgebreid, is die belofte was er, maar de wet die daar 430 jaar later bij kwam, maakte de belofte niet krachteloos, deed de belofte niet teniet, zegt de Statenvertaling. Nou, het verhaal is, dat dit is eigenlijk de put, dan is het de steen op de put gelegd, maar die moet weggenomen worden, en de bedeling van de wet eindigt immers met het wentelen van de steen, met de opstanding van Christus, en daarna komt het water uit die put alsnog beschikbaar, namelijk het levende woord van God, woorden van eeuwig leven. Dat is maar het verhaal. Stromen van levend water enzovoorts, daar denk ik dan aan. Ik denk ook aan de bron, de Jacobsbron, hoe vinden die, uit Genesis, maar ik bedoel die uit Johannes 4, hè? Bij Samaria. Leuk, hè? Was hij in Samaria, bij de 10 stammen dus eigenlijk. De Samaritaanse vrouwen, Samaria, Sichem enzovoort. Zie je, dat is weer zo'n verwijzing, hè? Maar goed, vergeet het maar weer. Maar dit moet je onthouden, de put is de belofte, de steen ligt erop, maar zodra de steen weggewenteld wordt, komt het leven beschikbaar. Normaal zouden een heleboel mensen bij elkaar moeten zijn, zou kracht verzameld moeten worden, menselijke kracht eigenlijk, om die steen weg te werken, maar dat gebeurde niet, dat kon ook niet, enzovoorts. Het was zelfs de tijd ook nog niet hier. Maar wat gebeurt er? Jacob ziet de gelovige overblijfsel van Israël, Rachel namelijk, en hij wentelt de steen af. Dat is precies wat Christus doet, namelijk de steen wegwentelen, opstaan uit de dood en leven geven aan het overblijfsel van Israël. Het was eigenlijk de tijd nog niet om de kudde te drenken. Het was naar midden overdag, normaal gebeurde het pas 's avonds, maar niettemin, het gebeurt. Normaal gebeurt het pas als de zon ondergaat, tegen de avond. Dan komt de kudde van de weide enzovoorts, komt dan bij de schaapskooi of wat dan ook maar. Dan noemen ze dat een caravanserij of hoe het maar heet. Maar in ieder geval, er komt pas tegen de avond en dan wordt de kudde gedrenkt. Want overdag moet het gegeten worden. Nou goed, weet je wanneer het avond wordt? Ja, precies. Als de zon verduisterd wordt en de manen schijnt, dan die gevende sterren van de hemel vallen. Maar dat is pas hier. Aan het einde van de 70e week van Daniel. Daar komt Israël tot geloof. Daar ontmoet Israël de opgewekte Christus. Daar ontmoeten ze degene met de littekenen in de handen die daar verschijnt op de Olijfberg en verder natuurlijk. Enzovoorts. Dat gebeurt daar pas. Dat is de wedergeboorte, de bekering van Israël. Maar een overblijfsel is er ook in onze dagen. En daar gaat het om. En voor hen wordt vroegtijdig dat leven beschikbaar gesteld. Het is precies wat de Hebreeënbrief zegt. Ik doe gewoon een beroep op algemeen bijbelkennis. En anders heb je 14 dagen om het na te zoeken. Het is precies wat Hebreeën 4 zegt. Dat God gesproken heeft over de zevende dag als over de rust. Dat wil zeggen, de belofte zouden pas vervuld worden in de zevende bedeling. Maar er staat, je hoeft niet tot dan te wachten, het is er nu ook al. Er is nu een rust voor het volk van God. Hoewel de Heer, zo staat het er, hoewel God van de zevende dag gesproken heeft, dat hij gerust heeft van al zijn werken. Maar die rust is er nu al. En dat is precies wat er gezegd wordt. In onze dagen, onze vijfde bedeling, is dat leven er al, hoewel het vroeg is, want volgens de Bijbelse profetieën zou het pas moeten komen de zevende dag eigenlijk. Beter nog, volgens de Bijbelse typologie, want die is nog duidelijker, de Sabbat namelijk. En toch is het er nu al, vroegtijdig. Zal ik eens wat anders aanhalen. Romeinen 11, je kunt het allemaal thuis opzoeken. Romeinen 11, eerste verse, zeggen, heeft God zijn volk verstoten, in de zin van definitief opzij gezet,